Onze hulp en enige verwachting staat in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen enig werk wat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Laten we gaan zingen, gemeente, uit Psalm 142, het vierde vers. Ik wou vluchten, maar ik kon nergens heen, zodat mijn dood voorhanden scheen. En ook het vijfde, ik riep tot u, ik zeide, o Heer, gij zijt mijn toevlucht, sterkte en eer. 142, vers 4 en vers 5. Nu allereerst met de kerk der eeuwen belijdenis van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. Daarna willen we zingen uit Psalm 31, het 13e vers, laat over mij uw aanschijn lichten, zie op uw dienstknecht neer, verlos mij toch, o Heer. 31 vers 13 naar de belijdenis van het geloof en daarna wordt u voorgelezen uit de brief aan de Hebreeën, het tweede hoofdstuk. Hebreeën 2 is vanavond de schriftlezing. Ieder van u spreken met me in zijn hart. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest. Geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Wij zijn Gods woord, Hebreeën 2, aldus. Daarom moeten wij ons te meer houden aan hetgeen van ons gehoord is, opdat wij niet de enige tijd doorvloeien. Want indien het woord door de engelen gesproken vast is geweest en alle overtreding en ongehoorzaamheid rechtvaardige vergelding ontvangen heeft, hoe zullen wij ontvlieden, indien wij op zo grote zaligheid geen acht nemen, de welke begonnen zijnde verkondigd te worden door de Heere, aan ons bevestigd is geworden van degenen die hem gehoord hebben. God bovendien, medegetuigende door tekenen en wonderen en menigerlei krachten en bedelingen des Heiligen Geestes naar zijn wil. Want hij heeft aan de engelen niet onderworpen de toekomende wereld van de welke wij spreken. Maar iemand heeft ergens betuigd, zeggende: wat is de mens dat gij zijne gedenkt, of des mensenzoon dat gij hem bezoekt? Ge hebt hem een weinig minder gemaakt dan de engelen. Met heerlijkheid en eer hebt gij hem gekroond, en gij hebt hem gesteld over de werken uw handen. Alle dingen hebt gij onder zijn voeten onderworpen, want daarin dat hij hem alle dingen heeft onderworpen, heeft hij niets uitgelaten dat hem niet onderworpen zij. Doch nu zien wij nog niet dat hem alle dingen onderworpen zijn. Maar wij zien Jezus met heer en eerlijkheid gekroond, die een weinig minder dan de engelen geworden was, vanwege het lijden des doods, opdat hij door de genade Gods voor allen de dood smaken zou. Want het betaamde hem, op welke alle dingen zijn en door welke alle dingen zijn, dat hij vele kinderen tot de heerlijkheid leidende, den overste leidsman hunner zaligheid door lijden zou heiligen. Want en hij die heiligt en zij die geheiligd worden, zijn allen uiteen. Om welke oorzaak hij zich niet schaamt hen broeders te noemen, zeggende: ik zal uw naam mijn broederen verkondigen. In het midden der gemeente zal ik u lof zingen. En wederom: ik zal mijn betrouwen op hem stellen. En wederom zie daar ik en de kinderen die mij God gegeven heeft. Overmits dan de kinderen des vleeses en bloeds deelachtig zijn, zo is hij ook desgelijks derzelfde deelachtig geworden, opdat hij door de dood teniet doen zou degene die het geweld des doods had, dat is de duivel. En verlossen zou al degene die met vrezen des doods door al hun leven der dienstbaarheid onderworpen waren. Want waarlijk, hij neemt de engelen niet aan, maar hij neemt het zaad Abrahams aan, waarom hij in alles den broederen moest gelijk worden, opdat hij een barmhartig en getrouw hoge priester zou zijn in de dingen die bij God te doen waren, om de zonden des volks te verzoenen. Want in hetgeen hij zelf verzocht zijnde geleden heeft, kan hij degene die verzocht worden te hulp komen. Tot zover. We willen nu samen de zegen van de Heere vragen bij de bediening van zijn woord. Heere, gij die omringd zijt in het rijk der heerlijkheid, met de engelen die het driemaal heilig mogen uitroepen en mogen zingen van uw goede tieren heen. Gij die in het hof des hemels, in de voorbeden tot u, o God de Vader, bidt voor al degenen die gij van eeuwigheid gekregen hebt, dat ze in de tijd zullen mogen worden toegebracht en van kinderen des torens, kinderen van het hemelrijk mogen worden. Heer, op aarde in beginsel. En wat is dat voor uw kerk een moeilijke weg. Om dan te leren sterven aan alles wat niet van uw drie-enige God is. Wat niet op u, o Heer Jezus Christus, is betrokken. Waar we zo met de banden, vleeselijke banden aan elkander verbonden zijn. Maar toch als u vanuit de hemel gaat trekken en door uw Heilige Geest een verloren zoon en een Lydia in het hart grijpt en ontdekt dat hier de plaats der rust niet is, dan bent u toch in beginsel al bezig om hem te gaan toebereiden, om aan het einde van de reis zich in die scharen te mogen voegen die voor de troon mogen zijn, die strijd te boven zijn en die de kroon mogen ontvangen om hem te werpen voor uw voeten. U die de koning der koningen zijt en het koninkrijk der hemelen, het huis uw vaders, vol zult hebben op de jongste dag. Als u dan omringt op de wolken des hemels, zal wederkeren u even dezelfde als uw kerk hebt mogen zien opvaren met die heerlijke belofte des vaders dat uw geest zou uitstorten. En wat hebt u dat heerlijk gedaan? Want u hebt niet alleen als koning van het koninkrijk der hemelen de gezaligde rondom de troon. U hebt niet alleen een triomferende kerk, maar u hebt het beloofd dat gij nimmer meer met uw godheid van uw kerk op aarde zou wijken. En u betoont uw majesteit daar waar het nodig is, in die strijd tegen die vorst der duisternis. U betoont uw heerlijkheid om zondaren te bekleden met het kleder des heils, die niets van zichzelf hebben, die schamel en vol schande voor u moeten verschijnen. En u hebt het beloofd dat u ook met uw geest nimmer meer van hen zou wijken, terwijl we in het laatste der dagen leven en daar uitgezien mag worden wanneer die dag zal zijn dat u zult wederkomen, dat het nog mogen worden toegebracht. Mag het vanavond hier zijn dat u dat goede werk wilt beginnen, dat u ons stilzet op onze levensweg, ons tot die bezinning brengt, dat u ons doet denken wat we verlaten hebben en dat u het zou willen schenken, dat het verlangen in onze ziel mag zijn om naar uw stem te mogen luisteren en ootmoedig met u te leren wandelen. Geef toch die bekering, Heere, dat we het werkelijk mogen zeggen dat de wereld en al haar genietingen niet anders dan schade en drek zijn. En dat het goede wat in deze wereld is, waar ook uw kerk de dankbaarheid voor geeft, dat het ons niet in de weg zou staan om u te zoeken. Geef het in onze jonge jaren dat van ons gezegd zou mogen worden, als een Obadja, dat hij u mocht vrezen van zijn jeugd af aan. dat u het zou willen geven. Dat er ouders mogen zijn die daar hun kinderen in mogen voorgaan, in mogen onderwijzen. Maar bovenal dat bij het ouder worden, waar de vorst der duisternis weet dat hij nog weinig tijd heeft, dat er enige opwas mag zijn in de genade en kennis van u, Heer Jezus Christus. Dat het voor ons gezegd zou mogen worden dat we als die jongelingen door uw Heilige Geest geleid in de kennis van uw woord uitnemender zijn. Niet, Heer, dat die verstandelijke kennis ons zalig maakt, maar dat we het onderscheid mogen zien wat niet van u en wat niet van u, o Heer Jezus Christus, is. Geef ons die gave des onderscheids. En wilt u schenken dat er vaders en moeders mogen zijn die mogen vertellen uit die ontmoetingen die er mogen zijn met u. En daarom jaloers zullen maken en vanuit liefde mogen waarschuwen en manen om de paden van het kwaad toch niet te betreden, maar weder te keren tot u. Wat hebben we u veel te vragen, Heren. En wat zijn we als kerk ver van de plaats vandaan, zoals u weleer uw kerk in alle eenvoudigheid bij dat dierbare woord van u deed leven, dat er honger en dorst was naar de gerechtigheid om hem te mogen kennen die het leven is, als een zaligmaker die zich wilde openbaren door het Heere, ook in het laatste der dagen. En bekeer nog, zoals ge toch altijd heel uw kerk bekeert. Het is toch enelei weg, enelei werk, genade alleen, waarin de kerk leert roemen. Je mag daar het zicht op zijn, door de verkondiging van het woord. Geef ons honger, op wat we door de week dat woord opnieuw mogen onderzoeken, zullen beluisteren, daarvan mogen horen, dat we elkander niet zouden vergeten, als we weten als er zijn die in het duister dwalen, die het lampje misschien wel op hun rug hebben, die de weg niet weten, die blind zijn in 's hemels wegen, dat er mogen zijn die anderen zullen leiden. En daartoe hebben we als gemeente het zo van nodig, dat in uw gunst een dienaar zou willen schenken, die door u geroepen is en die als een arbeider wordt uitgestoten in de wijngaard. Want u hebt het zelf gezegd, dat er nog zoveel moeten worden toegebracht, voordat de jongste dag er zal zijn en de engelen zullen uitgezonden worden om in te gaan zamelen de schoof in de schuur, waar het kaf te verbranden. Geef dan, Heere, dat kandidaat Ruis dit beroep van deze gemeente heeft ontvangen, dat hij er licht in mag krijgen van u, dat hij zijn hart zou willen neigen. En al heeft hij dan enkele weken om daar in uw weg te mogen zien, dat het nu al vast zou mogen liggen, dat hij zou mogen weten en ter bevestiging van u daar de tekenen zou mogen opmerken. Spreek dan, Heere, want gij spreekt en het is er. Gij gebiedt en het staat er. We vragen het van de Mannenbroeders Kerkenraad, ja, voor heel de gemeente, dat we als een Aaron en Heur mogen uitzien en de hand op de troon zullen hebben, dat gij uw volk de zegen geeft in de reis door de woestijn heen, en dat we het mogen zien dat niet de vijand zal winnen, maar dat gij voorop gaat in de strijd. Onderhoud dan, Heere, die naar dat hemelse manna leerde verlangen. Laat u ze drinken uit u, die de steenrots, o Heer Jezus Christus, zijt. En laat zo de gemeente elke keer weer, of er nu een preek gelezen wordt, of als het woord verkondigd mag worden, laat er afnemers mogen zijn. Laat er mogen zijn die het woord mogen bewaren in het binnenste van hun hart. We bidden tegelijk, Heere, voor die wereld waar we in leven, waar we telkenmale horen dat uw kerk vervolgd wordt. Al zijn er plaatsen waar ruimte is gekomen om het evangelie te beluisteren naar de schrift en de reformatorische belijdenis. Maar er zijn ook plaatsen waar het woord en de dienaren van het woord met hun gezinnen en de gemeenteleden niet geduld worden dat als slachtschapen Christi vervolgd worden. Doe ze getrouw zijn, Heere, En dat ze mogen weten dat uw bloed hen reinigt van alle ongerechtigheid. Maar dat zelfs het bloed van de martelaren het zaad zal blijken te zijn voor uw kerk. Geef dan dat zij die in deze wereld niet alleen gebrek hebben aan het aardse eten en drinken, maar ook zij die uitzien naar woorden van leven dat er mogen zijn om dat daar te brengen voor de jongeren waar zoveel kinderen in de oorlogsgebieden zijn of waar de islam heerst, waar armoede is, waar geen ouders of grootouders zijn om de kinderen te onderwijzen in de weg. Geef dat er mensen en middelen mogen zijn om hen daarvan te spreken. Wees dan, heren, met Nelleke Willerius en Stefan de Gast als catechisantes de komende maandag de verre reis zullen gaan maken naar Indonesië en daar in de binnenlanden van Borneo verwaarloosde kinderen en anderen mogen opvangen en mogen vertellen van het ene nodige, juist in die omgeving waar niet alleen de gevaren van de natuur en waar de afgoden zomaar kunnen heersen, het bijgeloof is, maar dat we dan bij uw woord mogen leven en dat u uw welbehagen betoont, beveiligt, bewaart en ook straks, als u het weer geeft, welstand doet wederkeren. En daarom mogen we bidden, Heer, onze ogen op te slaan naar u die in de hemelen zit. En dan zult gij uw zegen doen nederdalen. Geef het aan alle jongeren, waar u ze ook roept, soms heel dichtbij, de verenigingen of op de omgeving waar u ons plaatst, in de gezinnen, te onderwijzen van het ene nodige. Wat hebben we dan de leiding van uw Heilige Geest nodig? Doe ons maar veel aan de troon van uw genade verkeren. Want dan mogen we het zelf uit uw mond horen. En dan mag de mond wel eens overlopen van uw eer. Gedenk ook hen die oud zijn geworden binnen de gemeente. En als we dan eenzaam door het leven hebben te gaan. En als niemand voor onze ziel zou kunnen zorgen. Of juist als velen met ons mogen meeleven. En we zo verlegen zijn dat u ons opzoekt. Vergeet ze niet dat het ten tijde des avonds licht mag zijn. En dat u ook uit het midden van deze gemeente nog wilt toebrengen. Die voor die zaak staan. Om dat te mogen weten, niet alleen de uitredding en een getrooste leven, maar als het straks eenmaal sterven wordt, wat het is om zalig te sterven, geef dan, Heere, dat geschonken, dat geloof wat in de werkzaamheden openbaar mag komen, dat ze niet zullen rusten, voordat ze dat weten mogen, mijn Heere en mijn God. Wij vragen u het alles, Heere, terwijl we beseffen dat er zoveel dingen zijn in onze omgeving dichtbij, waar we vanavond wel bijzonder voor mogen bidden, voor de regering en de verkiezingen van de Tweede Kamer en de Eerste Kamer, Heere, geef wijsheid in alle zaken, opdat ook de leden van de provinciale staten, die straks gekozen zullen worden, de Senaat, mogen gaan benoemen en dat we niet naar stemmen van anderen zullen luisteren met al hun adviezen, maar dat we mogen opzien wat uw woord ons vanavond wil leren, dat gij regeert, dwars door de dwaasheid van mensen heen en dat gij het betoont, dat als er nog het gebed mag zijn voor hen die u daartoe roept om te regeren, dat u op het noodgeschrei nog grote wonderen wil doen. Doe ze staande blijven, Heere, die op grond van de schriften de belijdenis willen spreken. Maak ze getrouw. Geef wijsheid aan onze vorstin. En het koninklijke huis betoon nog dat u aan ons vaderland denkt. Wij vragen het u alles. Enkel en alleen. Uit genade. In de vergeving van al onze zonden, om Jezus willen. Amen. Vanavond willen we met de hulp des Heren uit Hebreeën 2 met name overdenken het eerste gedeelte van vers 9. We lezen in Hebreeën 2, vers 9a. Maar wij zien Jezus met heerlijkheid en eer gekroond. Laten we nu gaan zingen uit Psalm 42. Het vierde vers, ik denk aan u, o God, in het klagen uit de landstreek der Jordaan. En ook het vijfde vers, maar de Heere zal uitkomst geven. 4 en 5 van 42. Laten we straks na het amen van de prediking uit Psalm 145, het zesde vers zingen: De Heer is recht in al zijn weg en werk. 145, het zesde vers na de prediking. Maar wij zien Jezus. Is dat wel zo, gemeente? Als we naar de voorpagina's van de krant kijken, en daar beperken we ons toch vaak maar toe, zodat je niet alle verschrikkelijke beelden ziet van rampen, maar als je het hoort, niet alleen maar in Libië en Tripoli, wat daar gebeurt, jonge mensen uiteengereten, mensen die onderdrukt worden. Dan lijkt het wel dat de machthebbers van deze wereld, dat die in het nieuws willen zijn en dat je die alleen maar ziet. Waar is dan de Heer? En dat geldt niet alleen, gemeente, voor zulke grote verschrikkelijke dingen in de wereld. Maar als je vanavond thuis meeluistert of in de kerk bent, heb je dan wel eens de Heer gezien? Zoals de apostel hier dat schrijft, maar wij zien Jezus in uw eigen leven. Als u alleen bent komen te staan. Of als u dierbaren moet missen. Als het werk tegen zit. En het grote, de vaderlandse kerkgeschiedenis nagaat. Dan kan je toch wel begrijpen wat de mensen zeggen. Maar wat zie je dan van de Heer? Als God in Christus deze wereld regeert. Maar wij zien Jezus, is dat dan wel zo? Ja, gemeente, dat komt zolang we naar beneden kijken. En weliswaar de krant misschien naast de Bijbel lezen, maar toch eigenlijk eerst maar de krant geloven. Of als ons eigen levensboek eens nazien. Met al die zwarte bladzijden daarin. Dan kan ik inderdaad begrijpen. U zegt, ik zie er helemaal niets van. Maar vanavond hebben we een heerlijke bladzijde opgeslagen. Uit het lichtende woord van God. Een bladzijde. Als er hemels licht over mag vallen. Dat we dan niet meer naar beneden zien. Maar als we werkelijk op die spiegel, op Christus leren zien. Dat de Heer dan de blik hoger laat schouwen. En in de hemelen laat zien. Waar de Heer Jezus toch op dit moment is. En daarom willen we vanavond, aan de hand van wat het woord ons zegt, er toch boven schrijven, maar wij zien Jezus. Als u de drie hoofdgedachten zou kunnen volgen, dan zien we allereerst hem op de troon. Dat betekent dat hij toch regeert. Dat hij de Zoon van de Almachtige God en Vader in de hemel is. En dan zien we zijn macht op de troon. Dat is het eerste. Tweede plaats staat er dan, hij is in de heerlijkheid. Dat betekent, als je hier helemaal niets van die heerlijkheid ziet. Als je ongetroost over de aarde gaat. Hij zit daar aan de rechterhand des vaders. Dat is de troost. Hij is in heerlijkheid. Dat is onze tweede gedachte. Dan is daar die derde gedachte nog met eer gekroond. En dat betekent dat als hier mensen moeten zeggen, aan mij is geen eer meer te behalen. Of ik nog bekeerd kan worden? Ik denk het niet. Maar zie dan eens op hem, die met die eer en heerlijkheid is gekroond. Ach, dat had hij voor zichzelf niet nodig, dat had hij al. Maar om nu dat kleed van die heerlijkheid te gaan geven aan arme, schamele zondaren, dat mag zijn dat er verwachting mag komen. We schrijven erboven, gemeente, maar wij zien Jezus op de troon, in heerlijkheid, met eer gekroond. Wanneer de apostel dit schrijft, dan zijn we ongeveer in het jaar 62 na Christus. En namen we naar de uitleg van de traditie menen dat het apostel Paulus is die deze brief heeft geschreven, zit hij blijkbaar dan ook al 2 jaar op een plaats waarvan je zou zeggen, zie je daar de hand van de Heer in Paulus? Hij zit in de gevangenis in Rome. En je zou toch zeggen, dat woord van de Heer, dat moet toch verkondigd worden? En nu heeft hij niet die gelegenheid zoals hij het heeft gehad om de wereld door te trekken. Hij wordt belemmerd al 2 jaar lang. Regeert de Heer dan wel? O zeker, de apostel heeft, toen hij daar in die gevangenis zat, al eerder aan de gemeente van Efeze geschreven dat de Heer vanuit de hemel regeert. En dat de Zoon Gods, die de heerschappij heeft over alle dingen, daarom eerst uit de hemel moest neerdalen om ons dat te verkondigen. Dat hij op deze aarde gekomen is om zich te laten kennen in zijn vernedering. Dat is het eerste wat we dus moeten leren. Willen we de Heer Jezus op de troon zien en het leven van zijn kerk regeert, moeten we eerst weten waarom hij die hemelse troon heeft verlaten. En toch bleef hij op de troon, jongens en meisjes. Hoewel hij mens is geworden, is de Heer Jezus toch in de hemel gebleven, omdat hij de Zoon van God is. Maar hij is mens geworden om de zonde voor zijn kerk te kunnen gaan verzoenen. En daarom is dat wat de apostel aan de Efeze heeft geschreven en waar hij dan aan herinnert dat de Heer Jezus daarna is opgevaren in de hoogte. Om mensen mee te kunnen voeren straks aan het einde van hun levensreis. Maar om ze hier al als gevangenen te laten zien dat hij toch over hun leven regeert. Dus dat moeten we eerst zeggen, gemeente. Voordat de apostel gaat spreken dat de Heer Jezus op de troon zit, zoals hij aan de Efeze schreef, schrijft hij dan in de Hebreeënbrief allereerst naar het voorbeeld wat de mensen allemaal kenden als de Joden, aan Mozes en aan Aaron. Die oud-testamentische leidslieden van het volk, die het volk moesten gaan verlossen uit Egypte, waar ze geroepen hebben tot God in de hemel, waar ze gebukt bij de tichelstenen neerlagen en het ook niet zagen. En als ze dan weliswaar hoorden van verlossing die zou komen, toen werd het nog moeilijker. En ze kregen nog meer slaag, ze moesten nog meer produceren. En ze hadden nog minder de gelegenheid om God in de woestijn te kunnen gaan eren. Waar zie je dan dat God op de troon zit? Juist als er dat beginnende leven gaat komen. Het lijkt wel alsof het tegenovergestelde is. Hoe komt dat dan toch? Wel, dat gaat de apostel in deze brief uitleggen. De Heere regeert. Dat volk in Egypte, toen de nood daar hoog werd, zijn ze uit die nood gaan roepen tot God. Ze konden zichzelf niet verlossen. Ze moesten verlost worden. En dat is de weg, gemeente. Juist als over de verlossing, over de regering wordt gesproken, ontdekt de Heer ons dat we niet alleen maar vanwege onze zonde onderworpen zijn aan allerhande ellendigheid, maar dat er nu plaats gaat komen van hem die beter middelaar van het nieuwe verbond. En ook als het zo tegenvalt, dat je ziet, mijn vader en mijn moeder kunnen mij niet helpen. Amstdragers, een Aaron, dat er plaats zal gaan komen voor het gebed om die hemelse hoge priester, de Heer Jezus Christus. En daar is de apostel in deze Hebreeënbrief mee bezig. Om het volk, aan wie dan deze brief geschreven wordt, om het te laten zien dat in die weg van het gebed, het roepen van de zaligmaker, die op de troon zit, om verlossing te krijgen van hem. En daarom wordt, gemeente, de vrede werkelijkheid van het dagelijks leven zo getekend. Mensen aan wie de apostel schrijft, die zijn ook uit die boze wereld getrokken. Ze waren eertijds, waarschijnlijk heidenen. En al zouden er ook Joden, christenen bij geweest zijn. Maar toen ze tot de kennis van zichzelf waren gekomen en beseften wat het is om die geschonken zaligmaker van God nodig te hebben, toen is er een tijd gekomen dat het allemaal zo anders ging als ze hadden gedacht. Aanvankelijk hadden gehoopt, in plaats van kracht tot kracht steeds voor te gaan, leek het inderdaad meer van klacht tot klacht. O zeker, daar zijn uitkomsten, daar zijn lofzangen. Als het oog omhoog mag zijn en het hart naar boven. Maar dan kunt u toch zo indenken. Als er allerhande ellendigheid je overkomt in deze tegenwoordige boze wereld. Dat je dan alle hoop en moed ontvalt. En dat je het vraagt, zou God zijn genade vergeten? Nou, in die omstandigheid. Maar ze leren zien wat de weg van de borg is. De weg die Mozes en Aaron hebben gekend. En die het volk, het oude volk, verbondsvolk Israël, ook hebben moeten leren. Zou dan de kerk van het Nieuwe Testament die weg ook niet leren kennen? En daarom schrijft de apostel aan deze mensen die zo weinig daarvan merken in de omgeving waar ze leven, waar ze gesmaad en gehoond worden, waar ze nauwelijks nog maar een plaatsje krijgen en waar spoedig de vervolgingen zullen komen. Dat er één is die op de troon is. En dat schrijft hij hier. Maar, u hoort het aan het woordje maar, dat is toch de tegenstelling. Met al dat zichtbare, dat verdrietige wat je ziet. Maar er is een andere werkelijkheid. Maar dat is alleen maar te zien dat hij op de troon zit. En u kent het Bijbelse spraakgebruik dat de Heer Jezus Christus in een van zijn ambt koning is. En dan leren we op de catechisatie dat de taak van een koning is twee dingen. Allereerst om zijn volk te verlossen, te regeren. Zijn wetten te geven. Zoals Mozes dat mocht doen in het oude verbond. Maar het andere is toch niet minder belangrijk. Die koning van het koninkrijk der hemelen. Die zal zijn kerk ook moeten verlossen van die vijanden die er zijn. En dan zijn het niet alleen maar die vijanden in de wereld, gemeente. Want die grootste vijand, die verrader binnen de poorten in het eigen hart, is toch dat eigen boze vlees. En dat is wat de apostel ook in de Romeinenbrief heeft geschreven. Dat hij als een ellendig mens ook moet leren sterven aan die vleeslijke begeerte, aan de dingen van de wereld. En als we dat mogen zien, dat we zo'n koning nodig hebben, dat hij regeert en zijn almacht zal tonen, dan is dat toch dat werk in het leven van zijn kerk. Verlossen van de zonde. Maar ook bewaren en beschutten bij de verworven zaligheid. En dan kan het niet anders, gemeente, dat levert een strijd op. Dat is die innerlijke strijd. Dat is die twijfel. Dat is die oude mens. En aan welke kant staan we nu in die strijd? Strijden we nog tegen dat boze en willen we dat maar afhouden? Ons maar niet te vernederen onder de krachtige hand van God. Zijn we nog een vijand van deze koning? Of mogen we weten, gemeente, dat we leren verliezen en de wapens van het verzet leren inleveren? U kent toch dat prachtige voorbeeld als in de Heilige Oorlog deze koning, prins Emmanuel, komt om de stad te bevrijden. Dan wijken alle roepen en smeken om hulp uiteindelijk pas verhoord te kunnen worden als zij aan de voeten van deze koning hun schuld en zonde belijden. En als zij met de koorden van de veroordeling leren buigen en zich leren overgeven aan hem die een goede tieren koning is. Mag dat er zijn, gemeente. Om de Heer Jezus op de troon te mogen zien, dan zullen we moeten buigen voor hem. En zo heeft de Heer Jezus gepreekt toen hij nog op de aarde wandelde. Heeft hij onderdanen van die vorst der duisternis geroepen en ze zijn gekomen. Ze hebben naar hun zonde beleren belijden. Ze zijn gekomen onder die prediking van Johannes de Doper. Ze zijn gekomen onder zijn prediking. En ze hebben het geleerd wat dat is. Dat hij een koning is. En waar het woord van deze koning is en het woord heerschappij heeft, daar gaat het woord zielen inwinnen. Niet alleen oude mensen, maar ook jonge mensen. Als deze koning gaat spreken in ons leven, dat we dan zelf van de troon af mogen komen. En dat hij regeert. Zien we, gemeente, de noodzakelijkheid dat hij onze koning wordt. Maar zien we ook dat het niet alleen maar nodig is, maar dat hij werkelijk zo'n goede tieren koning is. Dat als hij het leven regeert, dat dan alle dingen moeten medewerken ten goede. Blijkbaar ook dat verdrietige, waar je geen raad mee weet. Waar je niet altijd hier een antwoord op hebt. Als ons werkelijk niet verhardt en ons doet afkeren van deze koning. Maar als hij daarin met zijn liefde meekomt, dan weet u dat toch, dan wordt uw hart verbroken en ingewonnen voor zijn stem. Dan gebeurt er iets wonderlijks, gemeente. Dan is niet alleen maar dat hart wat van nature koud als een steen en hard en gesloten is. Maar dat hart, dat wordt vermurfd, dat wordt zacht gemaakt, daar wordt de liefde Gods in uitgestort. En dan mag je het zeggen, komt, smaakt en proeft dat de Heere goed is. Als de Heere je gaat inwinnen voor zijn liefdedienst, dan zie je dat die dienst van die wereld, wat je ook zou kunnen bereiken, tenslotte maar een harde dienst is. En de bezoldiging der zonde is de dood. Dat is die vorst der duisternis die je bedriegt. Die zijn onderdanen niet helpt en bij u staat in de uren des doods en nood. Maar deze koning, hij is bij zijn kerk en hij verlost ze. En dan kunt u misschien wel eens afvragen, ja, waarom is dat dan vandaag aan de dag niet meer zo? In de tijd toen de Heer Jezus op de aarde wandelde en als koning zijn tekenen en zijn wonderen deed, dan kan je het begrijpen dat vele mensen naar hem toe kwamen. Ik weet niet of het allemaal zaligmakend is geweest. Er zal ook best veel wondergeloof bij geweest zijn. Maar toch, zegt u, daar was toch iets wat de mensen naar de Heer Jezus trok. En al werden ze dan misschien alleen maar gevoed naar het lichaam, hij gaf ze toch te eten en te drinken. En als er mensen geweest zullen zijn die met de honger van een ziel naar hem kwamen, al was het in het midden in de nacht en daar aan de voeten van deze koning zaten, heeft ze onderwijs gegeven, heeft gezegd, je moet wederom geboren worden. En het is 3 jaar later uitgekomen. Ook een nachtdiscipel heeft die koning in het openbaar beleden. En heeft die koning mogen zien in zijn schoonheid, aan het einde van zijn leven, mocht hij in de ruimte worden gesteld. Maar waarom dan nu niet? Waarom zien we helaas niet alleen maar kerkverlating, maar onverschilligheid, dat we jaren onder de waarheid mogen zitten en er toch geen buigen voor die koning is? Waarom kunnen we zo onberoerd en koud eronder blijven? Toen de koning op aarde was, gemeente, hoe konden toen de kinderen van het koninkrijk verblijd zijn? En hebben ze niet hoeven te treuren? Maar toen hij zijn werk volbracht had, en toen ze voor hun besef als wezen werden achtergelaten, toen wilde de Heer hen iets anders leren. Om te geloven dat het koninkrijk der hemel niet in een zichtbare gestalte zich altijd openbaart. En dat het niet in die uiterlijke tekenen ligt van zijn macht en majesteit. En waar de kerken, om zo te zeggen, mogen groeien. Maar dat zijn koninkrijk een koninkrijk der hemel is. En dat dat de kerk mag zijn die aan het einde van de strijd voor de troon mag zijn. En dat te weten, dan laat deze hier geen wijze. Dan kunnen ze hier wel bedroefd zijn, maar dan zal hij straks hun tranen drogen. En is dat niet de reden dat de apostel daarom aan die mensen deze Hebreeënbrief schrijft? Laat dan al die moeite en het verdriet nu eens in zijn hand gegeven mogen worden. En dan zal de Heer al die dingen die tegen u zijn blijkbaar voor u blijken te doen zijn. Hij regeert. Hij zal zijn almacht tonen. En juist in die weg van het bedroefd zijn leren we dat we hier geen blijvende stad hebben, maar de toekomende stad mogen zoeken. Hij zit op de troon. En daarom mogen we het zeggen, gemeente, niet de wereldleiders die voor hun macht nog een poosje nog op de tronen kunnen zitten en regeren. Ook niet in de kerk regeren mensen. De Heer zal zijn eer aan geen andere mensen geven. Maar de werkwijze van deze koning die op de troon zit is niet door kracht, nog door geweld, maar door mijn geest zal het geschieden. En nu komt het daar maar op aan. Of we nu die geest mogen kennen. Het is de geest van de Heer Jezus Christus. En zoals de Heer Jezus heeft gewerkt en gepreekt, zo werkt ook de geest van hem. Hij zal het immers uit Christus nemen en het ons verkondigen. En als dan de voorbidder in de troon op de hemel zit, dan wil die voorbidder de geest van Christus op de aarde, die parakleet, op de aarde bidden. Wil hij door de prediking heen op uw hart kloppen. Doe mij open. Bekeert u toch. Is hij nabij de ziel die tot hem zucht. En dat is dat zien, gemeente. Wij zien Jezus. Nee, niet met die zichtbare ogen. Het gaat met die verlichte ogen van het verstand. Het gaat hier, en het woordje zien wat hier gebruikt wordt, dat betekent, het kost wel eens wat lange tijd voordat je het werkelijk ziet. Het is niet maar even luchtig je ogen ergens op vestigen en dan weer wat anders kijken. En daar worden we in onze tijd telkens maar weer afgeleid. Maar als u werkelijk koning Jezus zou willen zien op zijn troon. Misschien heeft de geest daar een leven lang wel voor nodig om u dat te laten zien. En misschien is het bij u nog steeds zo dat uw ogen niet open zijn. Het is toch zijn werk geweest om een blinde Bartimeus zijn ogen te openen. Om een blind geborene het lieflijk licht te geven. Zou hij het dan bij u ook niet kunnen doen? En als dan die ogen daarvoor open mogen gaan, wordt wel eens zo gezegd, gemeente, dan heb je niet alleen één oog op de Heere en dat andere oog op jezelf. Dat je enerzijds ziet, oh, ik mag weten, ik was blind en ik mag het nu zien. Maar ik zie nog zoveel in mijn leven dat ik niet kan rijmen, niet kan begrijpen, niet kan doorgronden. Dat hij toch mijn leven regeert. En daarom dat zien waar hiervan gesproken wordt. Er wordt een woord gebruikt dat eigenlijk zegt, als u daar nou eens met een verlicht verstand, met kennis van de schrift en door de Heilige Geest ingeleid wordt in wie Hij is, wat zijn werk is met uw leven, dan is dat dat we een in mogen zien. Dat we iets meer mogen zien dan maar alleen het uiterlijke. Maar dan mogen we het zien, de Heere heeft daar een bedoeling mee gehad. En Hij leidt nochtans dat leven van zijn kerk. En dat, gemeente, is niet anders dan dat dierbare geschonken geloof. Dat is eigenlijk hetzelfde woordje wat je zou mogen vertalen hier als zien. Wij zien Jezus. Dat wil zeggen, wij geloven dat de Heere Jezus op de troon zit. Dat is dat geloof waarvan de apostel op die andere plaats in Hebreeën brief schrijft. Niet zien met je uiterlijke ogen. Maar nochtans dat geloven. Het is dus verder zien dan onze horizon reikt. Het is achter die donkere wolken te mogen zien dat de Heere die hemel eens opent. En dan laat zien dat er één is die regeert. En dat mogen we vanavond u verkondigen, gemeente. Als u de weg niet weet, als u nog blind bent in het hemelswegen, dat u afvraagt, wanneer komt nu die dag dat ik dat ook zou mogen zien? Laat ik u dan twee dingen wijzen, gemeente. De tekst zegt, maar, dus er komt een moment van die tegenstelling, dat alles anders wordt. Nee, ik zeg niet omstandigheden anders, maar dat u nu anders wordt. Dat u het anders gaat zien, je gaat anders luisteren, je gaat anders spreken, je gaat anders bidden. Je leest andere dingen in Gods woord, maar die tegenstelling, je mag het gaan geloven, je mag het gaan zien. Dat is dat geloof wat het weet met het hart. En dan zijn er twee dingen. Allereerst is dan dat je mag zeggen, er is een plaats waar de Heere Jezus is. Nou, die plaats is van nature niet bij ons, gemeente. Hij maakt daar plaats voor. En hij komt op de troon in je hart en de Satan moet daar weg. En die vrede heerst, hij moet wijken voor deze koning die regeert in gerechtigheid en majesteit. Dat is het eerste. Maar natuurlijk niet is dat het eerste dat in je hart komt. Het allereerste en voornaamste is dat die troon in de hemel staat. Dat leren we dan zien. Er is een God die leeft en hier op aarde zijn vonnis geeft, die de ongerechtigheid zal bestraffen. En dat te geloven, dat doet je huiveren. Dat doet je bidden, dat er nog mensen mogen buigen voor hem. Dat ze hem leren erkennen. Dat ze zullen breken met de zonde. Want hij zit op de troon en hij zal wederkomen. De Bijbel staat er vol van jongens en meisjes. Je kunt zomaar voorbeelden noemen dat je ziet door Stefanus. De Heer Jezus zag in de hemel. Zag hij de Heer Jezus staan. Ja, het was wel voor Stefanus om hem te halen. En nog niet om te straffen. En wat zag je daarvan, gemeente, als je niet meer zag? Dat er alleen maar de stenen die op het hoofd van Stefanus kwamen. En de smartelijke lijden. En dan toch te zeggen, maar wij zien Jezus. Ja, hij mocht het zeggen. Hij mocht hem zien aan de rechterhand des Vaders in de hemel. En dat geldt ook evenzeer als Johannes op Patmos is. Ver weg van de gemeente die hem zo lief is. Waar hij zo graag had willen preken. En de dag des Heren, op de rustdag dus, op de zondag, ziet hij de hemel opengaan. En dan mag hij niet alleen maar de Heren zien, maar mag de Heren horen. En hij weet, er is een plaats waar de Heren vandaan regeert. Er is een troon. En die troon die staat niet in de hel, gemeente. Of ben je daar wel eens bang voor? Dat al die helse plannen toch maar doorgaan. En dat de tegenstanders van de Heren regeren. Nee, die troon staat niet, ook niet op de aarde. Staat niet in het parlement. Staat niet in de gerechtshoven van de rechters, die misschien helemaal geen liefde en eerbied voor de dienst des Heren hebben. Daar staat de troon niet. Als er vonnissen worden uitgesproken over mensen die vervolgd worden. De troon staat niet op de aarde. Maar de troon, gemeente, die mag in de hemel staan. Dat is het eerste. Als hij koning is geworden in uw en jouw leven. En dat wil hij zijn. Dan mag je weten. Hogen alle goden in deze wereld. Hij regeert. En dat is het tweede. Want de plaats van de troon, waar de boekrol wordt geopend, die boekrol is in de handen van Christus. Het is een persoon die regeert. En dat is zo'n onuitsprekelijke troost. Want dat je weet dat alle dingen in de raad van Gods voorzienigheid bepaald zijn, dat kan je wel eens verblijden. Kan je wel eens rust geven. Maar de troost is dat je mag weten, hij is dezelfde. En als dan de kerk het mag zeggen, die om mijnentwil moest lijden, sterven. Die gesmaad en gehoond werd. Die door de overheden en door de Sanhedrin werd veroordeeld. Die gewillig is gegaan. En dat de kruis nu zijn troon is geweest op de aarde. Hij heeft daarin aan het recht van zijn vader voldaan. Hij heeft daarin aan alle strenge eisen van Gods gerechtigheid betaald. Hij heeft de schuld die op ons ligt willen verzoenen. Nou, als je nou zo'n koning hebt, gemeente. Zo'n persoon die al uw zonde en ongerechtigheid wil wegdoen. De last wil afnemen. Balsem wil gieten in de smarten van uw hart. Wat is het dan heerlijk om het te mogen weten dat hij een persoon is die je kunt ontmoeten. Die wilt spreken door zijn geest. Die leeft en regeert om voor zijn kerk te bidden aan de rechterhand van de Vader. Het raad en het wezen zijn zijne. Hij heeft het verstand. Bij hem is de sterkte. Zolang hij regeert, is het nog het vrederijk op de aarde. Deze persoon is nog bezig om vijanden in hun hart te raken en ze te overwinnen. En door hem moeten ook al die vorsten regeren. Laat hij zelf dat boos wat tegen zijn kinderen ingaat gebruiken. Hij staat daarboven zonder dat hem enige blaam treft van tegenspoed. Hij is de zonde der gerechtigheid. Ook al fijn gebruikt het beeld, gemeente. Als er op een aarde een kadaver is en de zonnestralen die zijn bezig om dat kadaver te verwarmen, dan zit natuurlijk die stank in die stralen. Zo is het met ons mensen. Als wij zien wat de zonde heeft teweeggebracht, is het een en al bederf. Maar de zonde der gerechtigheid onder zijn stralen is genezing te vinden. Dat is onze eerste gedachte, gemeente. Hij op de troon. Met alle macht in hemel en op aarde. Er is een plaats. En er is een persoon. Maar er staat meer van. Want als dan de kerk mag zeggen, wij zien Jezus. Dan blijkt dus dat dan alle zintuigen van hem en haar die bekeerd worden, gericht en betrokken worden op deze persoon. Dan wil het oor meer van hem horen. Maar wil het oog ook meer van zijn heerlijkheid zien. Dan wil die mond meer met hem spreken in het gebed. En dan mag dat hart, wat geopend is door die geest, ook hoe langer hoe meer vertroost worden en de liefde ontvangen van deze koning. Het is dus niet alleen maar een soort verstandelijk geloof. Dat je weet, er is een persoon die op de troon zit. Maar het is een bevindelijke. Het is een ervaringsgeloof. Het zijn zaken die door uw eigen ziel heen gaan. En daarom staat ook in de tekst, wij zien Jezus. Niet als de dochters van Jeruzalem wel leer. die weende voor de pijn van hun lijdende heren. Maar het is een zin van hem dat hij nu boven al de smaad en hoon, boven de straf en het lijden, boven de dood is verheerlijkt. En dat hij nu mag zijn in de heerlijkheid. Dat betekent het woordje met eer gekroond. En in de heerlijkheid waar hij mag zijn. Het zijn twee woorden die bijna hetzelfde zeggen, maar er zit toch wel een nuanceverschil in. Want wij zien Jezus, zegt hij, allereerst met, of ook wel in de heerlijkheid. Dus in de hemel, de plaats waar de kerk nu mag zijn, rondom hem, bij de troon. En waar ze straks allen voor hem zullen buigen. De vier dieren en de 24 ouderlingen, de hele kerk. Er is dus ergens een plaats waar de gezaligden mogen zijn. Een heerlijkheid niet af te meten. Een vreugde die alle smart verbandt. Waar straks de vreemdelingschap is verdwenen. Daar waar ze aan het einde van de reis als pelgrims in het vaderland mogen zijn. Waar de heerlijkheid is. Waar geen duisternis meer is. Waar ook geen zonde meer zijn. Waar geen tranen meer zijn. Geen droefenis meer is. Waar een vreugde mag zijn. Die op hun aangezichten zal zijn, omdat het van hem, van die heerlijkheid, mag stralen. Het woordje wat hier gebruikt wordt, gemeente, dat is in het Oude Testament, dat hebt u wel eens gehoord, de kaboot, de heerlijkheid van de Heer. Zoals er ook een tijd geweest is dat de heerlijkheid weg was. Waarvan onze Duitse vaderen zeggen, als dat gebeurt, dat is bitterder dan de dood. Als de Heer niet nabij is met zijn heerlijkheid op de aarde. Als je dan over de wereld gaat, wat is dan een inktzwarte duisternis? Als je niets van die heerlijkheid ziet. Als het licht van Gods vriendelijk aangezicht niet over je straalt. Als de hemel van koper is. En als van die Satan, die verklager der broederen, je voortdrijft naar de buitenste duisternis. Wat kan dan een ziel klagen? En dan misschien wel zeggen, ach, ik hoor niet bij dat volk. Ik ken daar niets van. En daarom de apostel zegt, maar kijk nou eens hoger. Het is een hemelse heerlijkheid en u krijgt geen twee hemelen. Straks een hemel en hier een hemel. Nee, het is de hemel van de Heere en hij is in de heerlijkheid. Rondom hem is dat licht. En het vriendelijk aangezicht van hem, dat straalt en spreekt. En zeker, als de hemel open gaat, denk maar aan Saulus. Als hij dat licht van de hemel zag, dan word je eigen blindheid gewaar. Voor die tijd zie je dat niet, gemeente. Als u werkelijk klaagt over de duisternis, en het is dus niet een lippentaal, maar als u werkelijk klaagt omdat u weet hoe het eenmaal geweest is, dan weet u blijkbaar ook iets van dat licht. En dan brengt u dat in het gebed bij de Heer. En dan smeek je, och Heere, scheur nog eens de hemelen open. Mag ik nog eens de heerlijkheid van hem zien? En hoe zie je dat dan op aarde, gemeente? Nou, zoals de Heer Jezus op aarde bekleed was. In ons menselijke vlees. Dus vanavond moet je niet verwachten. Als je nou zegt, ja, maar ik zou het ook zo graag willen zien. De Heer Jezus op de troon en zijn heerlijkheid en waar de gezaligden mogen zijn. Nou, het geloof, die zegt, en nu komt hij in die dienstknechtgestalte van zijn woord. Zo was hij op de aarde. Toen zag men ook geen gedaante en geen heerlijkheid in hem. Hij had het wel. En enkele keer liet hij dat licht stralen, denk maar op de Taborberg, door zijn vlees en zijn klederen heen. Maar dat was toen hij aan de ingang van zijn lijden stond. En als de apostel daar later nog eens naar terug ziet, dan zegt hij niet, en ik heb een heerlijk hemelslicht gezien. Nee, dan zegt hij dit. En wij hebben het profetisch woord dat zeer vast is. U moet niet naar een hemelslicht verlangen, maar gij doet wel dat gij daarop acht geeft. Als een licht schijnt in een duistere plaats. Dus dat is dat hemelse licht, gemeente. Als dat woord in uw leven en die duistere plaats van je hart schijnt. En zolang er geen licht in een kamer schijnt, zie je het vuil niet. Maar als straks, misschien de komende week, het licht weer in onze kamers valt, dan zie je al die kleine stofdwarreltjes omhoog gaan. Ja, dat is het licht, dat ontdekt. Nou, zo zegt de apostel hier, maar wij zien Jezus in de heerlijkheid. Daar is Hij in het volmaakte licht. En als Hij bij tijden in mijn leven komt, dan moet ik het werkelijk zeggen, het was echt licht. Daar is geen twijfel meer aan. Want Gods woord is licht en is in hem geen duisternis. Als God nu leven heeft gesproken en het licht heeft nagelaten, dan is de lamp geweest voor je voeten, licht op je pad. Dan weet je, er is duisternis, was er, maar er is licht opgegaan. En dan kun je het zeggen, dit was het wat de Heere deed. Maar dan brengt het altijd weer terug bij de zaligmaker. Wat het hem gekost heeft om dat woord tot ons te brengen. En dat geloof, gemeente, in de heerlijkheid van de Heer Jezus Christus, dat geeft zo'n troost. Dat je mag weten, daar is Hij veilig. De catechismus zegt het, de kerk mag dan belijden, daar heeft Hij mijn vlees. En Hij zendt zijn geest als een onderpand. Mogen we dat nou zien, gemeente, vanavond? Dat de Heer gewoon maar door een mensje uit de stoffen rezen, ons de blik hoger wil heffen. De blik op het woord wil richten. Als je klaagt over het duister, daar is het licht te vinden in zijn woord. Het is in dat woord te vinden. En als de Heilige Geest ons laat zien, wat is dan een heerlijke troost, dat hij dan ook je zintuigen daarvoor gebruikt, je ogen voor opent. Dat je een oor geeft om te horen. Je hoort het wel eens aan mensen. Als ze oud zijn geworden. En ze moeten klagen over die donkere dagen. En je gaat nog eens terugvragen. Maar wie was dan de Heer in het verleden? En als ze beginnen te praten over de prediking die ze hebben gehoord. Dan lijkt het wel alsof het licht op het aangezicht weer mag gaan schijnen. Dan blijkt dus dat woord van God nog levend en krachtig te zijn. Dat is de heerlijkheid van dat licht. Het is hemels. Maar bij Mozes mocht het toch ook op zijn aangezicht nog blijven. Toen hij in ontmoeting met de Heer bij het volk terugkwam. Hij moest een deksel op zijn aangezicht houden. Omdat het volk niet sterk op hem kon zien. Dat laat toch wat na, gemeente. Als God dat licht van het woord in je leven laat schijnen. Dan hoef je helemaal niet te praten over bijzondere ervaringen, hemelse vergezichten. Maar praat maar eenvoudig over het woord. En zeg het maar tegen de Heer. Heer, hier staat dat uw woord licht is. Ik weet de weg niet, Heer. Wilt u me nu door dat woord de weg maar wijzen? Ga mij met uw heilicht voor. Dwazen zullen niet dwalen. Hij zal ze leiden door dat woord. En daarom nogmaals, gemeente, de apostel zegt het, door het geloof hoger, maar wij zien Jezus. En dat is zijn naam. Voor blinden, voor zondaren, voor doden, een zaligmaker. Dat is wat ze dan leren zien. Ze hebben hem dus zo nodig en als ze dan het woord het licht voor hun voet mag zijn, dan zoeken ze net zo lang in dat er een woord mag zijn wat tot hun zaligheid dienen moet. Dat is dat woord wat over hun als rampzaligen spreekt. Dat er een weg ter ontkoming is. Die welverdiende straf. Om tot het heerlijke licht te mogen komen. Daar mogen ze bij leven, gemeente. Dat is zo'n heerlijk woord. Dat is een levend woord. Het woord wat spreekt. Tot hun troost. En daarom mag ik u ook vragen, gemeente, als we bij die tweede gedachte hebben stilgestaan. Het heeft te maken met de hemelse heerlijkheid die de Heer op de aarde geeft. Leven we nou hier al als een ongetrooste bij dat woord? Weet u toch of u troost nodig heeft? Of je in dat woord woorden van troost mag leven? Dan spreekt dat toch, de apostel zegt het. We mogen hen vertroosten met de vertroostingen waar de Heer ons mee getroost heeft. Dan wil dat woord toch doorgegeven worden. Dan mag je iets van de heerlijkheid van het werk van de Heer Jezus Christus vertellen. En daarom staat er, ik zie Jezus, nee. Maar wij zien Jezus. Dus de apostel komt niet in de eerste plaats met zichzelf, met zijn bevinding. Hij komt hier tot die gemeente waarvan je bijna moet zeggen, ze zagen niet Paulus. En hij brengt ze weer in herinnering. Dat dierbare borgwerk van de zaligmaker. En hij gaat, om zo te zeggen, dat werk van de Heer Jezus, het ambtelijke werk, gaat hij weer eens aanprijzen. Hij is koning. En als priester heeft hij de kabotenheerlijkheid laten zien, toen nog in het heilige der heiligen. Maar toen het voorhangsel werd gescheurd, toen mocht die heerlijkheid op het luisterrijkste voorschijn komen. Toen werd het evangelie van vrije genade gepredikt. Vele priesters zijn tot bekering gekomen. En vele discipelen mochten dat biddende, dat priesterlijke werk met zegen verbreiden in de wereld. En dat zegt de apostel, u staat niet alleen, Elia. Je ziet ze niet, maar er zijn nog 7000 man die hun knieën niet voor de Baal buigen. En u denkt, zou de Heer mij verlaten en vergeten hebben? Hoorde ik wat de kerk beleidt. Wij zien Jezus. Oh, wat is dat heerlijk als de Heer daar de prediking voor gebruikt. Dat je het zou zeggen, komt nou eens en luistert eens wat de Heer gedaan heeft. Daarom laat de Heer iets van zijn heerlijkheid zien in het woord. De sacramenten. Dan laat de Heer werkelijk iets van de schoonheid en de heerlijkheid van hem zien die nu in de hemel zit. En dat voor doemwaardige mensen als wij. Maar er stonden wat meer bij gemeente. Die heerlijkheid waar de hemel vol van mag zijn. Waar de engelen al mogen zingen. Tot bemoediging voor die strijders. Voor die lopers in de loopbaan. Dat dit zegt, zie nu eens omhoog. Aan het einde van die strijd en van die baan. Daar is ook de Heer. De eer staat er. En dan moeten we dus denken, zoals bij die lopers, als ze nog hadden te gaan en het uitzicht hadden op een overwinningskrans. Als een teken dat aan het einde van de strijd ze de overwinning zouden behalen en gekroond zouden worden. Nou, dat is dat laatste beeld. Ze zullen straks met eer gekroond worden. Waarom? Omdat hij, de koning van de kerk, die zijn priesterlijk werk volbracht heeft, het als profeet ook zegt. En straks, aan het einde van de baan, zullen ze met hem, die al hen is voorgegaan, ten hemel ingaan. En daar zullen ze geëerd worden. Soms geeft de Heer het wel eens genade en ere, zo in het laatste. En bij de overwinning, zelfs bij een dag van begraven, dat je het ziet. Want er stapt een grote, goede, heerlijke koning die ervoor zorgt dat hij ook de eer aan zijn kerk hier niet onthoudt. Maar die grootste eer en heerlijkheid is dat ze straks in de hemel hem mogen eren. En zullen zeggen, gij, niet wij, o Heer, maar gij hebt ons schoon gekocht met uw dierbaar bloed. In ons is geen eer te behalen. Maar de eer en de lof is alleen in hem. En dan ziet u, dan mogen ze hem prijzen om zijn dierbare hartebloed wat hij gestort heeft. Toen hij uit liefde voor zijn kerk en zo heeft lief gehad tot het einde toe. En dan mogen ze die verwachting hebben dat waar nu de meester op de troon mag zijn en spreekt, dat daar straks ook zijn kerk zal mogen zijn. Hier op de aarde. Ziet u weer? Dat is die band aan het woord dat ze krijgen. Dan mogen ze hier helemaal horen spreken door het woord heen. Dan zien ze zoveel eeuw van zijn werk al getekend in de schriften die hem tonen als een zaligmaker, een volkomen zaligmaker, zodat niets van de kerk bij hoeft. Wat geeft dat verwachting? Dat ligt nou in die naam Jezus. Een volkomen zaligmaker. Voor mensen die nou volkomen van zichzelf niets hebben. En verloren zouden moeten gaan. Alles in hem. En niets in ons. Kijk gemeente, zult u dan nog weer onthouden? Dat ook dus de plaats van de hemel, waar hij is, de ereplaats is. En dat daarom ook op de aarde de plaats van de kerk van de Heer Jezus Christus niet een ereplaats zal krijgen in deze wereld. Hier zal de persoon van de Heer Jezus zo menigmaal nog gesmaad en gehoond worden. En zal ook zijn volk datzelfde ondergaan. Maar dan mogen ze het weten. De heerlijkheid is hierboven. Daar is het licht. Maar daar zal hij wel volmaakt geëerd worden. En dan zal hij het maken. Als straks die grote scheiding komt. En het dan gehoord zal worden. Aan mensen die hem hier niet nodig hebben gehad. Zijn woord niet hebben onderzocht. En nooit ootmoedig hebben geluisterd wat de Heer gesproken had. Dan zullen ze het uit de mond van deze koning horen. Gaat weg van mij. Naar die plaats van de buitenste duisternis. Die plaats is er schijnbaar, blijkbaar dus ook. Een plaats waar het licht niet schijnt. Waar niet de eer van de Heer bedoeld zal worden. En wat is dat een ernstige roepstem, gemeente. Want als we nou vanavond moeten zeggen, ik heb er nou nooit iets van gezien. Geen geur en smaak van die heerlijkheid van de dienst des Heeren geproefd. Mijn hart nooit vernederd of vertederd voor hem. Ik weet niet wat dat is om op Jezus te zien. Ik hoor anderen wel eens over spreken, maar ik ken dat niet. Dan mag het vanavond nog verkondigd worden. Hij is er nog. Hij is nog niet wedergekomen. En daarom moet dat moeitevolle in het leven er nog zijn. Maar er zal op de bestemde tijd dat moment zijn dat de bazuin zal klinken. En dat de doden in onverderfelijkheid zullen worden opgewekt. En dat we veranderd zullen worden in het punt destijds. En dan zal de kerk, die hier zo menigmaal als een raadsel over deze wereld is gegaan, het niet heeft begrepen waarom de Heer zo zijn licht inhield. En waarom ze moesten delen in zijn lijden. Dan zullen ze het mogen weten. Hij die dat goede werk begonnen is, hij gaat het ook voleindigen in de heerlijkheid. Dan zullen ze mogen komen aan die andere zijde. En zullen het mogen horen, komt in, gij gezegende. En beërft dat hemelse koninkrijk. Om altijd aan zijn voeten te mogen zitten. Altijd alles in hem te mogen zien. Die dan met de Vader en de Geest alles zal zijn en in allen. Zalig gemeente, die hem zo door het geloof nodig hebben gekregen. Die daar iets van hebben gezien. Hij die op de troon zit. Hem zij de lof en de aanbidding en de dankzegging. Tot in alle eeuwigheid. Amen. Laten we eindigen met gebed. O Heere, als u met uw Heilige Geest niet had laten beschrijven, maar wij zien nu nog niet dat hem alle dingen onderworpen zijn, dan zouden we ook niet kunnen begrijpen dat u daarna heeft gezegd: maar de kerk mag wel eens hoger kijken. Geef, Heere, dat we dan dat biddende leven mogen kennen. Zoals u op de troon zit en bidt, dat we werkelijk mogen vragen voor hen die zo gebukt onder het leed gaan, die zo gekweld worden door de pijn en de smarten. Zou u nog wonderen willen werken en betonen uw welbehagen als we nederig naar u leren vragen, dat we u mogen zien, al zouden we geen genezing zien, geen voorspoed zien, en al zouden we zoveel andere dingen niet zien waarvan anderen mogen spreken, maar dat we maar dicht bij uw woord zouden mogen blijven en dat dat woord mag spreken tot ons hart. Dan mogen we ook spreken tot u met ootmoedige dankzegging, Heere, want u bent een hoorder van de gebeden. Het is nog dagelijks uw werk. Als gij nog niet bent, zijt wedergekomen om nog toe te doen. Gebruik dan daar het woord voor. Mag het zijn tot bekering voor hen die u nog niet kennen, maar ter bemoediging van hen die zo menigmaal door dit leven een dwaalweg gaan, een onbegrepen weg, dat ze opgewekt worden om hoger te mogen zien. Hef dan het hoofd nog eens omhoog, dat u uw gunst mogen aanschouwen. En ga met ons, Heer, als we deze plaats gaan verlaten, de zondagavond in, met al dat gesprokene, de overtredingen ontbraken er niet in. Vergeef ze genadig, maar laat wat van u nog gebruikt mag worden zoet zijn voor de overdenking, de week die we zijn ingegaan. Gedenk alle arbeid die geschieden mag. Ook als verteld zal worden dat u nog wilt werken onder de jeugd op Goeree Overflakkee, zegen het werk van de jeugdwerker. Laten we mogen luisteren met zo'n betrokkenheid dat u het wilt gebruiken om ons ook onze jongeren te laten zien dat de wereld voorbij gaat in al haar begeerlijkheid, maar dat uw koninkrijk zal bestaan tot in eeuwigheid. Breng ons nog toe, Heere, en versterk hen die u mogen kennen, zegen alle ambtelijke arbeid. En wilt u het schenken, dat als het weer zondag mag worden en u bent nog niet wedergekomen, dat we dan op de plaats mogen zijn waar gij uw volk wilt verheugen in uw bedehuis. Hoort u ons, wij vragen het u in de vergeving van onze zonden, om Jezus willen. Amen. We zingen nog tenslotte uit Psalm 102, het 11e vers. Het zal met blij gejuich hem loven die uit zijn paleis van boven. En wat er verder volgt, 102 vers 11. Hou nu met en binnen het hart de zegen des Heren en gaat omheen in vrede naar uw woningen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht aan u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.